Welkom bij de dienst van woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis van Marinus Brine van Beek. De meesten van u kennen hem denk ik als Martin. Fijn dat u er met zoveel bent. Na de begrafenis is er voor degenen die gisteravond niet in de gelegenheid waren om de familie te condoleren, nog hier in de kerk gelegenheid om hen te condoleren. En mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, weet dan dat uw aanwezigheid hier vanmorgen door de familie ook als een condoleance wordt ervaren. Ik wil u vragen uw mobiele telefoon stil of uit te zetten en wilt u voor zover mogelijk gaan staan.
Lieve mensen, goed dat jullie hier allemaal zijn, nu wij afscheid moeten nemen van Martin, uw lieve zoon, jullie bijzondere broer, vriend, collega, onze goede jongen, zoals iemand op Facebook schreef. Vandaag neem ik als vriend en voorganger allereerst graag een speciale rol van Martin over. En dat is ervoor zorgen dat je welkom weet. Ook nu, dat je je op je gemak voelt. Martin was daar goed in. En ik hoop dat we dat voor elkaar ook kunnen zijn. Zo'n medemens die laat merken dat je er mag zijn zoals je bent. En ik hoop en bid dat wij hier met elkaar rondom Martin, met ieders verdriet, met ieders herinnering, een beetje thuis kunnen komen. Bij God en ook bij elkaar. Hier in de kerk beginnen we met bemoedigende woorden die al zoveel eeuwen meegaan. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u. Vrede voor jou. Van God onze Vader. Van Jezus de Heer. Door de Heilige Geest. Amen. We beginnen met een psalm waarin Martins liefde voor de natuur en zijn zoeken naar God doorklinkt. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Laten we bidden. Heere onze God, u ziet ons hier bijeen met ons verdriet en onze herinneringen. Zoals Martin naar de hemel kon kijken en genieten van de natuur. Zoals hij in zijn hart een weg zocht naar u en naar ons zoals we hier zitten. Zoals hij momenten vond om zijn leven met ons te delen. Zo zien we hem vandaag voor ons en zo missen we hem. Rondom zijn moeder en vader en zussen en broers. Wij bidden u, geef ons de troost en de kracht die we nodig hebben. Zoals we het nodig hebben, ieder van ons. En laat het ons merken dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We horen een in memoriam van Martins zussen en broers.
Het was woensdag 19 oktober 1977. In de christelijk gereformeerde kerk in Baren werd een bazaar gehouden. Mijn vader mocht als predikant deze bazaar openen. Maar voor hij dat deed, vertelde hij dat in die nacht zijn zesde kind was geboren. Na 3 dochters en 2 zonen opnieuw een zoon, Martin. Spontaan begonnen de aanwezigen te applaudisseren. Otto, mijn broer, boven Martin had ernstige verstandelijke beperkingen. Des te groter was de blijdschap over dit gezonde kindje. We waren allemaal blij met hem. In 1980 ging broer Otto in een tehuis wonen. Wat was mama blij dat ze Martin nog had. Zijn aanwezigheid troostte haar. In 1981 verhuisden we naar Veenendaal. Daar ging Martin naar de Calvijnschool. Zijn eerste vriendje daar was Gerben van Manen. Wat bijzonder dat hij vandaag deze dienst leidt. Martin was een lief, rustig jongetje dat zichzelf goed kon vermaken. Regelmatig nam mama hem mee als mensen bezoekjes bracht. Martin zat er dan stil bij en observeerde de mensen. Al jong wist hij mensen raak te typeren. Hij was ook handig en had technisch inzicht. Van Lego en Meccano maakte hij de mooiste dingen. In de tijd dat Martin op de middelbare school zat, gingen zijn oudste zussen trouwen. En toen Kees naar Canada vertrok om daar te gaan werken, bleven Martin en ik bij mijn ouders thuis over. Ik denk dat deze periode een speciale band heeft gegeven tussen Martin en mij. Deze band is gebleven en werd in de loop van de jaren versterkt, mede door het feit dat we beide ongetrouwd zijn gebleven. Toen we beide nog thuis woonden, was hij vooral mijn kleine broertje. Later, toen we beide ook meer een eigen leven gingen leiden, kregen we meer een gelijkwaardige relatie en viel het leeftijdsverschil weg. Martin ging naar de NTS, maar veranderde van gedachten. Hij ging na de NTS personeel en arbeid studeren en dat werd het opstapje naar de studie psychologie. Hij woonde toen inmiddels niet meer thuis, maar verhuisde van boerderij naar boerderij. In deze jaren zijn kostbare vriendschappen ontstaan die nog voortduren tot op de dag van vandaag. Martin werd door ons allen gewaardeerd om zijn eigenschappen die hem typeren. Zijn onbevooroordeelde houding naar iedereen, zijn trouw aan mensen, zijn scherp analytisch denkvermogen en zijn droge humor die niet iedereen begreep. Na zijn opleiding tot psycholoog wisselde hij een paar maal van werkplek. Het langst werkte hij in een praktijk voor neurofeedback, waar hij zijn technisch en zijn psychologisch inzicht heel mooi bij elkaar kwamen. Hij studeerde in die periode verder door voor GZ-psycholoog. Zijn familie zag hem minder. Martin was druk met de combinatie werken, leren en het onderhouden van vriendschappen. Als vrijgezelle zus is het mij gelukkig altijd wel gelukt om onder zijn druk zijn met ons eigen leven toch een lijntje met hem te houden. Martin had inmiddels een eigen flat aan de Henegouwen in Utrecht nummer 84. Altijd als hij in de afgelopen periode zijn adres moest opgeven, kwam daar Stefans achteraan, zelfs Wintermus een huis. Hij was blij met zijn eigen plekje, maar het liefst was hij toch in de vrije natuur. Het beleven van de natuur en het buiten zijn, dat was hem met de paplepel ingegoten. Toen broer Kees met inmiddels zijn vrouw Aline terugkwam naar Nederland, gingen Martin en Kees regelmatig muntjes zoeken op daarvoor geschikte terreinen. En vakanties waren voor Martin buitenleven zo primitief mogelijk en zo dicht mogelijk bij de natuur. Maar wel goed voorbereid, doordacht en met de beste uitrusting. Voor die gereed was, daar ging heel wat denk- en piekenwerk overheen. Het typeerde Martin, hij ging voor het beste, voor wat echt is en waar. Daar was hij in alle opzichten altijd naar op zoek. Hij kon heel goed alleen zijn, wat wel bleek toen hij helemaal alleen tochten maakte in Canada en Amerika. Maar hij genoot ook van vrienden om zich heen. Die kunnen terugkijken op mooie vakanties met hem. Martin besloot nog verder door te studeren en begon aan een opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Dit bleek te zwaar. Martin raakte burn-out en maakte een moeilijke tijd door. Toen hij weer wat energie kreeg, heeft hij alle contacten met familie en vrienden weer aangehaald. Hij zocht iedereen weer op en ging uitstapjes maken met mama en Otto. Ook met zijn vieren, mijn moeder, Martin en Otto. En ik hebben nog een zeiltocht gemaakt. Wat hebben we daarvan genoten? Met hemelvaart ging Martin zeilen met een groep vrienden en hebben ze met elkaar nog een preek van onze vader beluisterd. Na het afronden van mijn omscholing tot sociaal-maatschappelijk dienstverlening, waarna ik niet direct betaald werk vond, brachten Martin en ik in het voorjaar en de afgelopen zomer regelmatig samen tijd door op Martins boot. We voeren dan naar een eiland in de Loosdrechtse plassen. Martin werkte daar met ondersteuning van mij zijn administratie bij en ik solliciteerde met ondersteuning van Martin naar passende functies en vond een baan als thuisbegeleider in Utrecht, dicht bij de buurt van Martin zijn flat. In de zomer gingen we samen met Gerwin, de oudste zoon van Marieke, naar Italië. Door samen te kamperen leerden we elkaar ook op een andere manier kennen. Genoten van de natuur, probeerden het geluid van wolven op te vangen en maakten grappen met elkaar. Ook later hebben we met z'n drieën nog verschillende activiteiten ondernomen. Martin is in dit jaar echt een maatje van mij geworden. We houden allebei veel van de natuur en zijn qua interesses voor wat betreft werk ook dichter naar elkaar gegroeid. Het betekende na het vinden van mijn nieuwe baan veel voor mij dat Martin de doelgroep waarmee ik als thuisbegeleider werk kende vanuit zijn eigen werkzame leven en daarin als broer en vriend een klankbord voor mij was. Martin begon na te denken over een reis in Latijns-Amerika die hij heel graag zou willen maken. Maar niemand kon vermoeden dat hem een heel andere reis te wachten stond.
Martin kreeg ernstige hoofdpijn en werd misselijk. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en daar kreeg hij op 29 december in het bijzijn van zijn zus Marieke de diagnose. Hij had een hersentumor diep in zijn hoofd. Al de volgende dag werd er een drain geplaatst. Daarna was het wachten op verdere informatie over de aard van de tumor. Toen bekend werd dat het ging om een agressieve kwaadaardige tumor, was alle hoop gevestigd op bestralingen. Misschien daar hoopten wij op dat er nog een stabielere periode zou aanbreken, want genezen kon hij niet meer. Dat werd heel duidelijk verteld gelijk. Toen ik dit hoorde en wist, ben ik naar Nederland gekomen en was heel veel bij Martin in het ziekenhuis. We konden samen nog grappen maken, gekke foto's versturen en ik kon veel met hem praten en ook bidden. Martin, zijn korte termijn geheugen, liet hem intussen al steeds meer in de steek. Samen herinneringen ophalen lukte wel en Martin nam erin zelf veel initiatief door zijn talloze foto's met ons te delen. Ook onze ouders en mijn zussen waren zoveel mogelijk bij hem in het ziekenhuis. Mijn zus Marieke heeft erin ook een hele belangrijke rol mogen spelen en coördineerde de bezoeken van ons als familie en van zijn vele vrienden. Samen maakten we het hele proces door van complicatie op complicatie. Martin raakte hoe langer hoe meer verzwakt, maar hij heeft geen één keer geklaagd. Zolang hij dat kon, toonde hij zijn dankbaarheid voor onze aanwezigheid en de vele vrienden die hem opzochten in het ziekenhuis. En die werden altijd met belangstelling begroet. Als familie en vrienden samen hebben we Martin als de vrienden uit de Bijbel telkens opnieuw bij Jezus gebracht. En we hebben het wonder zien voltrekken. Martin vond rust bij Jezus. Eind januari bleek dat Martins drain niet meer goed werkte. Het definitieve bericht kwam dat de artsen uitbehandeld waren. Het was verwacht en toch kwam het hart bij ons binnen. Toen Martin, die al vaak wegzakte en lang niet alles meer goed opving, hoorde dat er gestopt zou worden met de toediening van het vocht, zei hij: "Ik ben opgegeven." Maar mijn moeder kon hem troosten met de woorden: niet bij de Heere. En Martin bevestigde dat. Op 2 februari leek Martins toestand snel te verslechteren. We konden hem niet meer bereiken en zijn zicht viel weg. Toch werd hij weer wakker en hebben we met elkaar heel kostbare momenten gedeeld. Martin, als een broer, en dit staat niet op het papier, maar ik hou het heel kort. Als een broer heeft Martin altijd veel gezocht naar de Heren. En ik heb heel veel de laatste maanden, ondanks omdat ik zelf in Canada woon, ver weg ben, ontzettend veel begrepen. Ook van mijn moeder, dingen die ik zelf niet wist. Maar hij was niet altijd onzeker van zijn geloof, van de Heren, het geloof op zich, maar van heel veel dingen in het leven. Maar door al het zoeken van Martin, in al die jaren, is hij nooit verbitterd geworden. En wat ons allen opgevallen is, en mij ook opgevallen is, dat Martin is stil geworden in die laatste 6 weken van zijn leven. Zoals al eerder zei, heeft hij geen één keer geklaagd. Eigenlijk heeft hij ons altijd opgemonterd met zijn humor, met zijn enthousiasme over foto's en gebeurtenissen die we samen gedeeld hebben. En Martin heeft toch ook wel duidelijk steeds aangegeven dat hij naar de hemel ging, ook als we daar rechtstreeks naar vroegen. Ook dat hij rust heeft gevonden bij Jezus, wat een enorm wonder is voor hem. In de keren dat ik met de muntjes ging zoeken, en ik wilde toelichten, dat is met de metaaldetector. Hè, we gingen niet op onze knieën muntjes zoeken, er was een hele strategie achter. Vroeg ik hem ook eigenlijk ieder jaar weer hoe het was met hem, ook geestelijk. En dan was het toch vaak de antwoord van: Kees, je weet dat ik ontzettend veel vragen heb en dat ik het moeilijk vind. En je kunt niet zomaar geloven, je kunt niet uit een boom schudden. En toch, in die laatste 4, 5 weken, als ik vroeg om met Martin te bidden, was het: ja, graag. En dat geldde voor ons allemaal. En hij heeft telkens weer aangegeven op een hele eenvoudige manier dat hij de Heere gevonden heeft. En dat maakt deze enorme moeilijke tijd, die voor mij nieuw is en niet beschrijven kan, tot een vreugde voor ons. Zo Martin nogmaals heeft in zijn leven gezocht en gezocht, maar hij is niet verbitterd geworden. Hij is stil gevonden. Hij vond rust in God. Want God was zijn hoeder. Het was zijn werk. Op 5 januari konden we geen contact meer met Martin krijgen. Op 6 januari kwam er een einde aan zijn laatste reis. Martin heeft zijn eindbestemming bereikt. Hij is thuisgekomen. Thuis in het huis van de Vader. En daar zijn veel woningen. En als dat niet zo was, zei Jezus, dan zou ik het jullie gezegd hebben. Dankjewel.
Dank jullie wel. De band uit de Nieuwe Kerk zal met ons zingen: Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Namens Martins vrienden geven we het woord aan Martijn Meulblok.
Vandaag zijn we bijeengekomen om liefdevol afscheid te nemen van Martin. Een afscheid waarbij ik als goede vriend graag met jullie deel hoe ik zijn vriendschap heb mogen ervaren. Martin en ik troffen elkaar voor het eerst bij de Alpha-cursus van de Nieuwe Kerk in Utrecht. En sindsdien is er een waardevol en hechte vriendschap ontstaan. Een vriendschap waarin ik vooral waardeer dat we elkaar accepteerden zoals we waren. En dat we goed konden lachen om elkaars enorm goede en foute grappen. Al was het bij Martin soms goed dat soms lastig te onderscheiden of de grap was, of dat hij dit keer serieus meende. Martin heb ik ook leren kennen als iemand die graag diepgaande gesprekken voert. Kenmerkend was daarbij dat hij goed luisterde en eigenlijk nooit veroordelend was over een ander. Martin was een lieve, zachtaardige vriend. Graag was hij op zichzelf en kon hij volledig opgaan in iets. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een Neurofeedback e-health programma. Ik zal het proberen uit te leggen, maar het is dus een computerprogramma waarin de technische kant van de psyche procesmatig is geïnteresseerd, waarmee we middels elektronen op het hoofd de hersenen van mensen met bijvoorbeeld ADHD konden worden getraind om beter te functioneren. Ik kan het nog een keer toelichten, maar snappen doen we het toch niet. Dagenlang kon hij alleen op zijn bootje op de Loosdrechtse plassen werken aan dit programma. Heerlijk in de natuur, want daar was Martin op zijn plek. Maar dat volledig opgaan in iets pakte ook wel eens verkeerd uit. Bijvoorbeeld tijdens zijn opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Hij stortte zich volledig op zijn opleiding en werd enorm geconfronteerd met het feit dat zijn karakter niet aansloot op het bijbehorende werk. Desondanks heeft hij heel lang doorgezet, langer dan goed voor hem was. En na een zeer moeilijk jaar, waarin hij zich terugtrok en het voor ons soms lastig was in contact te blijven, heeft hij gelukkig besloten te stoppen met de opleiding. En weer dingen te gaan doen waar hij gelukkig van werd. Weer naar buiten, de natuur in. Weer terug onder de mensen. Want Martin vond het zeker ook fijn om onder de mensen te zijn. Hij was een trouw bezoeker aan de impactborrels. Ongeacht in welke stad de borrel werd gehouden, Martin was erbij. Impact is een netwerk voor christelijke young professionals. En als domineeszoon was Martin zeer veel bezig met het geloof. Regelmatig ging hij naar lezingen en bijeenkomsten. Maar vaak ging hij ook in gesprek met anderen, waarbij het niet schroomde zijn eigen mening tegen horen te brengen. Graag ging hij ook mee met vrienden op vakanties. En bijvoorbeeld het Iedromeer, de Alpen in, naar het Hogeberg in Marokko, naar de Friese Windnodigmeren, naar Zwitserland, naar de fjord in Noorwegen, naar de kust bij Bloemendaal aan Zee, of naar de bossen in de Ardennen. En als laatste afgelopen jaar op vakantie naar Zuid-Italië. Zelf heb ik met Martin mogen genieten van onder andere een heerlijke vakantie in Zweden. Lekker outdoor in een zwaar overbeladen tweedehands opblaaskano de Zweedse meer oversteken. Super veilig volgens Martin, want de opblaasboot was voorzien van 2 onafhankelijke luchtkamers. Niet echt een geruststelling als je midden op een meer zit en het 2 kilometer zwemmen is naar de dichtstbijzijnde kust. Maar de vakantie was heerlijk. Martin genoot van het alleen zijn in de natuur, maar deelde deze schoonheid ook graag met ons als vrienden. Wie heeft er niet samen met hem meegevaren op de zeilboot op de Loosdrechtse plassen? Of samen in de gele opblaaskano? Schatten zoeken met de metaaldetector, waarbij hij trots vertelde over die ene vondst van een gouden hangertje. Het was heerlijk om samen met Martin buiten te zijn. Samen te wandelen in het voorjaar tussen de sneeuwklokjes bij de Kromme Rijn. En niet te vergeten was Martin een fervent visser. Niet alleen op het water, maar ook op het land op zoek naar funky vissen. In de herfst nam Martin ons altijd mee de bossen in, om in de avondschemer te gaan luisteren naar de burrelende herten. Mooi om te zien hoe hij met veel passie ons uitlegde hoe het allemaal werkt in de natuur. Zo vertelde hij dat we absoluut niet tussen de moederzwijn en haar biggies in mochten geraken. Martin was hierin erg zorgzaam. Materiële zaken hadden geen hoge prioriteit, behalve als ze van nut waren voor het buiten zijn. Opblaaskano's, opvouwbare kano's, een surfplank, een mooie zeilboot en een auto om mee naar de natuur te rijden. Eerst was er de beroemde groene Nissan Micra met airconditioning en later de witte Citroën C1. En dat was een sportuitvoering, volgens hem, in verband met de geblindeerde ramen. En beroemd was ook, we kennen het denk ik wel allemaal als vrienden, was het oranje lichtgewicht tentje, waarin hij sliep, lekker buiten, terwijl de anderen lekker binnen zaten in een warm huisje. Martin was daarin bijzonder, maar authentiek. Mooi was het om te zien hoe Martin vorig jaar zijn 40e verjaardag vierde. Het was een heerlijk gezellige verjaardagsborrel in Utrecht. Zijn laatste verjaardag, want vlak daarna kwam het vreselijke bericht over de tumor in zijn hoofd. Wat volgde waren 6 weken vol hoop en vrees, maar we wisten dat het foute boel was. Waardevol was het dat we in deze 6 weken hem nog konden bezoeken, hem konden appen of kaartjes konden sturen. Dat waardeerde hij zeer. Wat daarbij vooral opviel, was dat hij tot op het laatst zijn humor behield. Normaliter krijg je van Martin een nicotinekauwtje aangeboden, maar dat kon natuurlijk niet het ziekenhuis. Nee, hij bood ons daar een glaasje appelsap aan, afkomstig uit een driehoekige fles die aan zijn ziekenhuisbed hing. Fijn om te zien hoe liefdevol hij het ziekenhuis werd opgevangen door zijn familie. Zijn zussen die over hem waakten. Zijn broer die overkwam uit Canada om hem bij te staan. En zeker ook Otto was in gedachten bij hem. Confronterend was het om te zien hoe Martin daar in het ziekenhuis lag met zijn snor. Een snor die had laten staan ter ondersteuning van de ziekte van zijn vader. Ter ondersteuning van zijn zieke vader. En laten nu die vreselijke ziekte Martin zelf fataal zijn geworden. Maar wat vooral goed was om te zien, was dat Martin terug was bij zijn moeder, die hem liefdevol heeft bijgestaan. Ik heb bij Martin zijn ziektebed mogen ervaren dat niet ik degene was die bemoedigend was, maar hij. Komt wel goed, Martijn, komt wel goed. En als het niet goed komt, dan is het goed geweest. Het ging allemaal zo snel dat het mij helemaal was ontschoten om hem te bedanken. Want je blijft natuurlijk hoop houden dat het allemaal wat langer mag duren. Martin, we zijn nu bijeen om afscheid van je te nemen, maar je ook te bedanken. En dat doe ik niet alleen namens mijzelf, maar ook namens al jouw vrienden. Dank je voor het mooie samen zijn buiten in de natuur. Dank je voor de aanwezigheid op de gezellige borrels. Ik ga je geweldige humor missen. Dank je voor je luisterend oor en je interesse. Martin, dank je wel voor je fijne vriendschap.
Rien Breteler vertelt over Martin in zijn vakgebied. Hij weet vast meer te vertellen, het ons uit te leggen.
Beste aanwezigen, mijn stem is niet helemaal dat, maar ik ben blij dat ik iets kan vertellen. Want we kenden Martin allemaal als een vriendelijke, sympathieke man. Maar hoe was Martin als psycholoog? En daar wil ik kort iets over vertellen. In 2007 solliciteerde hij bij ons team als een neurofeedbackpsycholoog. Martijn vertelde al iets erover. Hij had zelf de positieve effecten van die neurofeedback ervaren. En dat heeft hem niet meer losgelaten. Feedback speelt een belangrijke rol in allerlei gedrag. Denk aan leren fietsen. Op een gegeven moment heb je door hoe het moet. Nou, met neurofeedback leer je door informatie over je hersenen ook die hersenen te beheersen en iets meer te sturen. Toen Martin bij ons kwam werken, werd hij al snel veel meer dan alleen een uitvoerder van neurofeedback. Hij werd een ontwikkelaar. Hij bedacht als je hersengolven zichtbaar maakt, dan doe je dat gedurende bepaalde perioden. En als je een korte periode zichtbaar maakt, of een lange periode zichtbaar maakt, zit daar een verschil in informatie in. En hij vroeg zich af, zou dat verschil in informatie een rol kunnen spelen bij het leren gebruiken van je hersengolven? En uiteindelijk zijn we daar samen ingedoken, Martin en ik. En het is een onderwerp waar we tot vlak voor zijn dood nog aan hebben gewerkt. In artikelen, in congressen, nationaal en internationaal. En het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Martin dook, zogezegd, geregeld onder de motorkap van de software van neurofeedback en ontwikkelde vooral vragen. En de regels die psychologen hanteren bij die neurofeedback, zou je die eigenlijk ook niet in die software kunnen douwen? Dat zou toch een stuk makkelijker zijn? Dat was wat Martijn bedoelde en daar heeft hij inderdaad zich opgeworpen. Nou, waarom vertel ik dit? Want we kennen Martin allemaal als een met zijn rustige verschijning. Maar als het ging om die neurofeedback, dan brandde daar een vuurtje. Dat hield hem bezig. En het kwam wel vaker voor dat hij op het werk verscheen met een bleke toet. En dan zei hij van ja, sorry, ik moest even doorwerken aan de neurofeedback. En ik kon niet stoppen, sorry. En met zo'n glimlach zoals Martin die eigen was. De automatische neurofeedback was echt zijn kindje. En daar hebben de afgelopen jaren al veel cliënten baat bij gehad. En het zal een grote uitdaging worden om dat werk van Martin voor te zetten. Maar hij deed meer. Als penningmeester van de sectie neurofeedback van het Nederlands Instituut voor Psychologen ondersteunde hij het vak in de maatschappelijke arena. En zijn gevoelige aard zette hij ook in bij psychotherapie, met cliëntencontacten. En een van zijn uitspraken daar, hij was ook daar een scherp observator, die herinner ik me nog heel sterk. Hij zei, je kunt de mooiste psychologische strategieën aanbieden, maar als iemand geen dagbesteding heeft, geen werk, geen sociale contacten, dan is het dweilen met de kraan open. Dat zag hij heel scherp. En nu is het opeens voorbij. Ik heb veel reacties van collega's uit het veld gehad. Ik wil er een paar noemen. Een groot gemis. Een bevlogen, betrokken, sympathieke en stille persoonlijkheid. En ook, ik heb veel van hem geleerd. Beste familie van Martin, jullie worden geconfronteerd met een pijn die niemand hier kan verlichten. Vandaag is Martin voor mij meer aanwezig dan anders. En ook ik, net als Martijn en zijn vrienden, willen dankbaarheid betuigen. Dankbaarheid voor zijn inzet. Dankbaar dat hij mijn collega was, maar ook dankbaar zo betrokken als hij in het leven stond. Dank u wel.
Ontzettend bedankt wat jullie delen met ons van Martin. Zelfs vindt de mus een huis. We gaan het zingen. Uit dezelfde psalm lezen we nog een stukje en zingen we straks het laatste berijmde couplet. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. We lezen nu de evangelietekst die ook boven de kaart staat. Kees refereerde daar al aan en volgens mij ligt de Bijbel ook opgeslagen. Precies daar. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We zingen weer zo'n natuurpsalm. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Lieve mensen, in deze dienst worden we omringd met woorden en klanken die Martin heel vertrouwd waren. Ook de laatste weken kwam er af en toe zo'n psalm in hem op. Zelfs vindt de mus een huis. En ook ik hef mijn ogen op naar de bergen. Hij werd altijd al, we hoorden dat ook, graag aan deze Bijbelse woorden herinnerd. Dat riep dan ook weer het gevoel op van de christelijk gereformeerde kerk van onze jeugd. Dat was in een ander gebouw, maar het is dezelfde gemeente die ook nu om u als een vader en moeder en jullie als broers en zussen en ons als vrienden heen staat. In het onderlinge contact tussen Martin en de vrienden die hij in deze gemeente had leren kennen, riep hij onze gezamenlijke achtergrond ook vaak op. Op zijn eigen manier, zoals we hem kennen, meestal door een grapje met die serieuze onderzoekende ondertoon. Na zijn burn-out van een jaar geleden zocht hij weer contact met al zijn vrienden en vriendinnen, zoals we ook al hoorden, die hier vandaag om hem heen zijn. Toen heeft hij onder de vele andere contacten die hij opnieuw aanknoopte, meer dan één appgroepje gemaakt waarvan de naam begint met gereformeerd. Zo hadden wij het gereformeerde visuitje. Maar ondertussen kon hij maar zo moeilijk toegang krijgen tot dat gereformeerde en bijbelse geloof. Martin is zijn leven lang op zoek gebleven naar wat echt was. I still haven't found what I'm looking for, zingt zijn held Bono van U2. Achteraf besef je wat een wonder dat Martin nooit heeft losgelaten. Dat zoeken naar echtheid, naar waarheid. Terwijl hij als geen ander besefte dat zoveel van wat wij voor waar houden tussen de oren zit. Hij zocht door. Hij deed wat zijn moeder altijd tegen hem zei. Blijf zoeken. God laat zich vinden, ook al duurt dat je hele leven. En hij heeft er ook letterlijk de hoogste bergen voor beklommen. Natuurmens als hij was. I have climbed highest mountains, only to be with you. Uit die psalm van de mus die een huis vindt, zongen we: Hij, God, zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. In de woorden van Kees hoorden we terug hoe waar die woorden van Martin zijn geworden. En dat wie in oprechtheid leven. Daar herken je Martin helemaal in, toch? En we herkennen daar ook u als een vader en moeder in. En jullie als gezin waarin hij is opgegroeid. En zo bijzonder hoe jullie die laatste weken weer helemaal om hem heen waren, voor hem zorgden. Oprecht, als een mens uit één stuk, helemaal Martin, zo is hij van huis uit zijn eigen, eerlijke en ook zoekende weg gegaan. Op die weg had hij zijn eigen ruimte nodig. En hij zocht vaak de eenzaamheid op. Liefst in de natuur. Maar als hij dan weer opdook, dan verraste hij je met zijn warme herinneringen. En met die grapjes. En die innemende blikken van hem. En wat me aan het eind nog meer opviel dan daarvoor, is Martins gunnende belangstelling in jou, in jouw weg, jou zoeken en vinden. En ik denk dat hij zich daar ook steeds aan spiegelde en ook aan optrok, aan wat hij van jou hoorde. Martin heeft het nooit opgegeven om in dat alles God te zoeken, via Jezus. We lazen die bekende woorden van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik besef dat dat ook beklemmende woorden voor je kunnen worden. Als het je haast opgedrongen wordt voor je gevoel. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zo is het soms gebruikt. Ik denk niet dat Martin het zo ervoer, die beklemming. Maar we weten met elkaar wel dat hij maar zo moeilijk de stem van Jezus zelf kon horen in die geëikte Bijbelse woorden, in de bekende voorstellingen van het christelijk geloof. Maar nogmaals, hij zocht door. En als het aan Jezus zelf ligt, dan blijft het altijd gelden. Wie zoekt, die vindt. Afgelopen voorjaar appte Martin mij deze oeroude tekst. Bijna even oud als onze evangelieteksten. Jezus zei, laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn. En als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen. Dit raakte mij diep, zei hij erbij. En we herkennen zijn leven, zijn weg in deze woorden. Meerdere keren kwam hij er sindsdien op terug, de afgelopen maanden, totdat hij in het ziekenhuis tot zijn eigen verwondering met al zijn open vragen en met het besef dat het misschien snel kon eindigen, zijn leven, dat hij zei, ik heb rust gevonden. Bij Jezus dus, zeiden we tegen elkaar. En hij zou Martin niet zijn als hij niet meteen doorvroeg bij mij, hoe ik dat dan zag. Nou, mijn geloof is dat Jezus het zelf is die je hoogst persoonlijk die rust geeft. Wat je ervan kunt begrijpen of beleiden, dat geeft niet de doorslag. Als Jezus is wie hij volgens de Bijbel is, God in eigen persoon, dan is de waarheid niets meer of minder dan wat hij is, wat hij doet, wat Jezus je geeft. Het leven dat Jezus leefde, zijn liefde en ontferming, zijn weg van kruis en opstanding voor ons. Dat is waar, dat is echt. En ik geloof dat ik toen ook tegen Martin zoiets gezegd heb. Van, zo persoonlijk is de waarheid. Zo persoonlijk en liefdevol. En daar ben jij nu, daar heb jij nu rust gevonden bij die Jezus. Zo brengt hij ons bij God thuis, bij de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Martin is met dat geloof opgegroeid, heeft erin doorgezocht dat je via Jezus de waarheid leert kennen en het eeuwige leven bij God. Maar Martins eigen weg, zo bedacht ik, die begint steeds weer achteraan, bij het leven. Vanuit het leven dat hij met zoveel hartstocht leefde, was hij op zoek naar waarheid en naar de weg tot God. En Martin zag het en leefde het ons ook voor, denk ik, dat je bij Jezus het echte leven vindt. Die manier van leven, die oprechte liefde voor ieder mens, voor Gods schepping, die had hij van zijn Heer. En daarin was Martin voor heel veel mensen heel speciaal. We merken dat aan alle kanten vandaag. Tot op het laatst. Nu zijn leven zo plotseling en zo overrompelend eindigt, beseffen we van alle kanten hoeveel Martin voor zoveel mensen betekent. Dat is ongelooflijk. En we zien dat we ook onze onderlinge verbindingen, als vrienden van soms heel lang terug, opnieuw hebben te danken aan zijn initiatief. Hoe hij de herinneringen bewaarde en weer ter sprake bracht. Hoe hij opnieuw contact zocht en weer gezamenlijke toekomstplannen smeden, tot op het laatst eigenlijk. Het is een enorme zegen voor ons allemaal dat hij juist het afgelopen jaar al die contacten weer heeft aangeknoopt. En vandaag bindt dat ons samen. En je beseft hoeveel leven er nog zit in al die relaties van vroeger en nu. Verdrietig. Nu Martin niet meer bij ons is. Hoe verschillend wij onderling ook zijn, rond Martin merken we vandaag, ik zeg het maar weer met Bono, dat wij één leven delen, één liefde. En dat we in ons verdriet om hem elkaar ook kunnen dragen. Laten we dat ook blijven doen. One love, one life. We are one, but not the same. We get to carry each other. In al zijn levenslust bleef de Bijbelse waarheid voor Martin een puzzel. Maar wie herkent dat eigenlijk niet? Het diepste geheim van ons leven. Dat Jezus namens God zelf zijn leven voor ons gegeven heeft. Wie kan dat peilen? Ik denk dat het veel met Martins oprechtheid te maken heeft. Met zijn hang naar wat echt is. Dat hij vragen bleef stellen bij elke waarheid. Misschien kom je dan wel bij de waarheid uit. Bij God zelf in Jezus zijn Zoon. Net als die Thomas waar we van lazen. Daar herkende Martin zich in die vragen. Zo bleef hij vragen en zoeken. En vandaag kunnen we tegen elkaar zeggen, gelukkig laat de weg naar huis zichzelf vinden. Zo nodig met allerlei omwegen. Zelfs de mus vindt een huis, juist de zoeker vindt een huis. Bij God thuis is er altijd plek voor je. Met alles wat er in je omgaat. Daar hoef je niet ongerust over te zijn, zegt Jezus. Of het nu voor jezelf is. Of voor elkaar. Hij vindt jou wel. Als familie hebben jullie dat met elkaar heel intens ervaren deze weken. Dat Martin thuis gehaald werd. Dat geldt voor hem. Dat geldt voor ieder van ons. Met open armen word je ontvangen. Laten we God danken en voor elkaar bidden. Wij danken u, Heer onze God. Uw naam prijzen we voor het leven van Martin, die wij vandaag gedenken voor uw aangezicht. Met verwondering en dank en zoveel goede herinneringen. Voor alles wat u hem gaf, waar hij van genoot, waar hij van uitdeelde, daar danken wij u voor. U hebt hem gezegend als mens. Voor alles wat wij in hem van u ontvingen aan liefde en vriendschap, aan humor en betrokkenheid, komen we nu bij u. En we bidden, laat niets verloren gaan van wie hij voor ons is en zal blijven. Wij bidden om uw ontferming, de nabijheid van uw liefde voor Martins vader en moeder, voor Dits, Marieke, Rianne, Kees en Otto, voor wie hen lief zijn, voor al Martins vrienden en vriendinnen, voor ieder die hem missen zal. We bidden om ruimte voor verdriet bij u, bij elkaar, bij onszelf. Dat de bemoedigende herinneringen er steeds weer zullen zijn. We bidden om telkens nieuw vertrouwen en goede hoop. Het komt goed. Troost ons door uw liefde en richt ons op door de kracht van uw geest. We bidden voor ieder van ons die leeft met een lege plek. We bidden voor wie zelf met ziekte te kampen heeft. Voor vader Van Beek. En voor moeder ook. We bidden voor wie zelf de dood onder ogen ziet. Dat wij allemaal, vandaag en alle dagen van ons leven, uw liefde ervaren en ook ons kunnen optrekken aan elkaars nabijheid. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We zingen Ik zal er zijn. En met dat lied zullen we straks Martin ook uitdragen nadat de familie een dankwoord heeft uitgesproken.
Thank you. Ja, ik heb een heel verhaaltje opgeschreven als dankwoord, maar ik vat het nu toch maar samen. Wat zijn we als familie heel erg dankbaar dat we hier vanmorgen op onze oude vertrek, onze oude plek mogen zijn. Dominee Vermanen zei het al, de oude christelijke gereformeerde Prielkerk waar we jaren in mochten werken, waar Martin ook groot geworden is. Alles is zo vertrouwd. En dat doet buitengewoon goed als je dat als vader en moeder, maar ook als broers en zussen ervaart. Het vertrouwde en de weg die Martin gegaan is. Allemaal heel hartelijk dank voor uw medewerking, voor uw er zijn hier. Wij hebben heel veel geleerd ook de laatste weken, misschien ik alleen wel, ik weet het niet zo, maar van de vrienden. Ik heb in het ziekenhuis heel veel kaarten gelezen die Martin kreeg. En ik ben wel eens naar huis gegaan. Dat ik eigenlijk geen woorden had. Dat ik tegen mijn vrouw zei. Heb ik hem eigenlijk wel goed gekend. Daar kwam zoveel betrokkenheid. Daar kwam zoveel liefde uit van de kant van jullie. Van de kant van de vriendenkring. Het heeft me grotelijks verbaasd. En het heeft me nog meer bemoedigd. Ja, en dat dominee Vermanen vanmorgen de dienst wilde leiden. Ik zie jullie nog samen, hand in hand op het podium staan. Dat oude opa en dat zei, zie toch eens wat lief. En dat jullie nu samen, jij mag er nog zijn, hier in de kerk zijn. En het woord ons mocht voorhouden. Ik denk aan Rien Bleeperer. U hebt ons gezegd wat Martin deed in een enkel woord. Martin die vond bij u gehoor en u had ook een hele grote plaats in zijn leven. Dat mogen we zeggen. De vrienden hebben heel veel voor hem betekend. En zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn, nogmaals alle heel veel dank. En dan kijk ik ook naar de uitvaartleider, ook zo vertrouwd. En ze voelde ons aan. Ze wist dat wenste. Nog één ding. Toen ik alles zo naar me toe liet komen van de week. En ik de Bijbeldoos opsloeg en keek naar de momenten waar aan de orde is het zoeken. Martin zocht de Heer, dat wist ik. Maar ik wist ook dat het een moeilijke weg voor hem was. En die laatste 6 weken in het ziekenhuis, nou die waren zo rijk. Echt, die waren zo rijk. Maar ik dacht vanmorgen, toen ik zo de Bijbel eens doorlas en gisteren, althans een stukje, aan wat er staat in Jesaja 65. En weet je wat de Heer daar zegt? Ik ben gevonden van hen die mij niet zochten. Alles viel op zijn plaats. Gevonden van degene die mij niet zochten. Hij zocht en hij zocht niet. En wat is nou het einde? Dat is genade. God heeft zijn eigen genade verheerlijkt. Ook in het leven van Martin. Hij zocht, vaak misschien al verkeerd. Maar ik ben gevonden, zegt de Heer. Met andere woorden, de Heere God is altijd de eerste. De eerste. Het is altijd genade. De laatste vraag. Ik geloof dat mama die aan Martin stelde. Martin, waar ga je nu naartoe? En toen keek hij ons aan. Toen zegt hij. Naar de hemel. Mooi hè.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen en zullen Martin van Beek gaan begeleiden naar de algemene begraafplaats hier in Veenendaal. U kunt hier zo op eigen gelegenheid naartoe rijden of met ons mee rijden in de stoet. Ik wil u vragen of u straks de gang naar het graf met ons in stilte wilt maken. Wilt u zo in de kerk blijven wachten tot u van mij een teken krijgt dat u kunt aansluiten in de stoet? En als we straks Martin hebben uitgedragen en we allemaal staan, ga daarna ook gewoon weer rustig zitten totdat ik weer terug bij u ben in de kerk. Ik wil u vragen om voor zover mogelijk te gaan staan. En ik wil jullie als kinderen vragen om jullie plaats weer in te nemen.